Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw Kuit uit de Zuidpolderstraat is opgenomen in het Clara ziekenhuis. En zoals u weet is er nog een openstaande vacature voor ouderling. Maar tevens heeft broeder Kok het verzoek ingediend om boventallig geplaatst te worden ter behoeve van het werk in de centrale diaconie. Daarmee legt hij het wijkwerk neer. Ook hebben de broeders Hofman en Metzke om persoonlijke en inhoudelijke redenen te kennen gegeven hun ambt neer te leggen. Derhalve ontstaan er naast de vacature voor ouderling ook een vacature voor diaken en twee vacatures voor ouderling kerkrentmeester. De gemeente wordt uitgenodigd om schriftelijk voor deovalente zondag 1 oktober per vacature namen in te dienen van kandidaten die u geschikt acht voor het desbetreffende ambt. Een nadere toelichting krijgt u aan het einde van de dienst in een informatiebulletin. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte voor het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere. Amen. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Gemeente, deze dienst willen we stilstaan bij de Sabbat aan de hand van de geschiedenis uit Markus 2. En daarom willen we ook starten met de psalm die over de rustdag gaat, psalm 92, om in de woning van God, God samen te loven. Psalm 92 en daarvan het eerste en tweede vers. ook in de beruimde 10 geboden gaat één vers over de Sabbat, dat is het 5e vers. Maar voordat God zijn geboden uitspreekt, spreekt hij uit wie hij is voor het volk Israël. Dat staat in het 2e vers. Daarom zingen we in aansluiting op de 10 geboden van de Heere, de versen 2 en 5 van de beruimde 10 geboden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament: u zult lief hebben de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het uitgangspunt voor de preek is Marcus 2, de versen 23 tot en met 28. Voor de oplettende luisteraar, maar misschien vraag ik dan heel veel. ga ik gewoon verder waar ik ooit eens gebleven ben in Markus 2, het volgende stukje. En dat gaat over de houding van ons ten opzichte van de instelling van God. In dat gedeelte wordt ook verwezen naar de instelling van de Sabbat, dus daarom zoeken we ook Exodus 31 op. Exodus 31 op, de versen 12 tot en met 17. En Jezus verwijst ook nog naar de geschiedenis van David uit 1 Samuel 21. Daar lezen we de eerste 6 versen van. 1 Samuel 21. Stel voor dat we in het Oude Testament beginnen. Het valt op in dat gedeelte dat alles wat daar wordt gezegd, wordt al 2 keer gezegd. En de formulering die wordt gebruikt lijkt heel veel op de formulering die ook wordt gebruikt bij de instelling van de besnijdenis. Het gaat om een verbond. En God verbindt aan dat verbond met Israël een teken. En dat teken is de Sabbat. Exodus 31 vers 12. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: u nu spreekt tot de kinderen van Israël zeggende: u zult evenwel mijn Sabbaten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen u, bij uw geslachten, opdat men weten dat ik de Heere ben die u heilige. Onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij u heilig is. Wie hem ontheiligt zal zeker gedood worden, want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. 6 dagen zal men het werk doen, doch op de 7e dag is de Sabbat van de rust, een heiligheid van de Heere. Wie op de Sabbatdag arbeid doet, zal zeker gedood worden. Dat dan de kinderen van Israël de Sabbat houden, de Sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en tussen de kinderen van Israël een teken in eeuwigheid zijn, terwijl de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft, en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. Dan gaan we naar de geschiedenis van David. David is op de vlucht voor Saul. En als u de geschiedenis kent, dan weet u dat daar heel veel dingen helemaal niet goed gaan. Hij is niet eerlijk. Het gevolg van zijn bezoek is ook dat de priesters later zullen worden gedood. En deze geschiedenis gebruikt Jezus zometeen in het gesprek met de fariseeën. Ik lees de eerste 6 versen van 1 Samuel 21. Toen kwam David ten op tot de priester Achimelech, en Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zei tot hem: waarom bent u alleen en geen man met u? En David zei tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij: laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zei: er is geen gewoon brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zei tot hem: ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren toen ik uitging, en de vaten van de jongelingen zijn heilig. En het is enigerwijze gemeen brood, te meer terwijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als het weggenomen werd. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Markus 2, de versen 23 tot en met 28. En het geschiedde dat Jezus op de Sabbatdag door het gezaaide ging, en zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem: zie, waarom doen zij op de Sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zei tot hen: hebt u nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis van God ten tijde van Abjatar de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters, en ook gegeven heeft degenen die met hem waren. En hij zei tot hen: de Sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heere, ook van de Sabbat. Tot zover de lezing van de schriften. Zalig zijn zij die de woorden van God horen en die ook bewaren. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u om uw grote naam te loven en te prijzen. U bent er allerhoogste, staat er in Psalm 92. En wij zijn verwonderd over uw daden en over uw werken. Daarom loven wij het werk van uw handen. O Heere, hoe groot zijn die, wij kunnen ze niet bevatten. Zeer diep zijn uw gedachten. En dan denken we vandaag in het bijzonder aan de daden van de schepping. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. U hebt de seizoenen geschapen. En u zorgt ervoor met de hemellichamen waar op de wereld de mensen wakker worden en aan het werk gaan. En waar op de wereld de mensen gaan slapen. Heere God, u bent de heerser en de koning van deze wereld. En u hebt heerschappij, niet alleen in de hemel, maar ook op deze aarde. En bij die schepping hoort ook de Sabbat. Ook die hebben wij van u gekregen. Een dag van rust. Een dag van afzondering. Heer God, als wij de schepping hadden moeten doen, dan waren we waarschijnlijk niet op het idee gekomen om één dag rust te maken. Wij gaan maar door. Maar u zegt: één dag zet ik apart. En dat geeft ons ook de gelegenheid om naar de kerk te gaan. Dat geeft ons de rust om over u na te denken. Om tot u te bidden. Om andere mensen op te zoeken. En samen uw naam groot te maken in het lied dat we zingen. Of juist om u te smeken in de psalmen die we samen zingen. Heer God, wij danken u daarvoor, voor die ene dag. En daarmee ook voor de hele schepping. Maar als wij beseffen hoe groot u bent en hoe diep uw gedachten zijn, dan komen wij tot u ook met belijdenis van zonde en van schuld. Want wij zijn kleine mensen. En onze gedachten zijn vaak oppervlakkig. U bent goed en in uw goedheid ook trouw. En dat zijn we niet. We zijn maar onmachtige mensen, Heere God. Wij hebben anderen niet onder controle, wat we graag zouden willen. En ook onszelf niet. We komen tekort tegenover u. Tegenover elkaar, zoals we hier zitten. Maar ook tegenover derde, andere mensen, thuis of op ons werk. We weten dat en we belijden dat. We brengen dat voor u en bidden u om vergeving. En daarom kom ik bij elkaar in de kerk om naar uw woord te luisteren. Om daar een onderricht te krijgen. We hebben net al met elkaar uw 10 geboden gelezen. 10 geboden die het leven op deze wereld mogelijk maken. Die het leven beschermen. En die ons richten op u. En daarom wil ik ook een gedeelte van het schrift nader lezen met elkaar, over nadenken wat u daarmee tegen ons wil zeggen. En dat kan wel eens verrassender zijn dan we denken bij de aanvang. Heere God, dan gaat het niet alleen maar om de woorden vanuit de schrift, maar vooral ook om de kracht van het evangelie. Want dat is een kracht van u tot zaligheid. En wij bidden u om uw geest, Heere God. Kom naar ons toe met uw geest. En raak ons aan. Wees sterker dan dat we zelf zijn. Wij gaan graag met u in gesprek, in onderhandeling. Maar breng ons tot gehoorzaamheid. Tot onderwerping. Geef dat we zien dat u echt koning bent. En dat wij van u zijn. Dat wij ons dienen te onderwerpen aan wat u tegen ons zegt. Heer God, ook alle weerstand die er kan zijn, misschien door de zorgen die ons bezighouden. De vragen en de twijfels die we hebben waarmee onze gedachten vol kunnen zijn. Of wat ook maar ons van u kan afhouden, wilt u dat zwakker maken dan uw geest. En kom met kracht in ons. En overtuig ons van de waarheid van uw woord. Zo bidden wij u om een zegen. Een zegen voor ons samen zijn in het orgelspel, in het zingen, in het luisteren en spreken. Zegen ook onze gaven die wij geven. Wij bidden u. In Jezus' naam mag deze dienst zijn tot eer van uw naam en tot heil van mensen. Halleluja. Amen. Gemeente, we zingen 4 vers uit Psalm 132, het eerste, 7, 8 en 9. Dat gaat over koning David, stuk uit zijn geschiedenis. Ook David aan wie beloofd is dat er nog een andere koning zou komen. En ook iets over de lof die in de woning van God zal zijn. Psalm 132, de versen 1, 7, 8 en 9. naar de preek zingen we een loflied op de koningsschepper, Psalm 145, versen 1 en 2. Na de preek, zonder aankondiging, Psalm 145, versen 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze morgen wil ik beginnen bij de kinderen. Misschien herken je dat. Je gaat 's avonds naar bed. Het is al donker. Je hebt al misschien al even geslapen. En even later word je wakker. En je ziet door het bovenlicht heen dat er toch ergens nog licht brandt. Op de overloop. Het is bij jou helemaal donker, maar ergens anders brandt er toch nog licht. En even moet je denken, wat zou dat nou zijn? Maar al snel weet je het, het licht op de kamer van je zus of van je broer brandt nog. Dat doet ze nou altijd. Ze gaat naar bed, maar als ze eenmaal in bed ligt, gaat ze toch nog liggen lezen. En mama had toch zo gezegd, morgen is het weer gewoon school, op tijd gaan slapen, licht uit. Eigenlijk gewoon dom van haar eigen. Daar moet je wat aan doen, dus je gaat je bed uit, je gaat naar beneden. En op de trap kom je je moeder tegen en dan zeg je dat je zus nog ligt te lezen in de bed. En dat mocht toch niet, u had nog zo gezegd, we moeten gaan slapen. Weet je hoe dat heet als je dat doet? Als je ziet dat je broer of je zus iets doet. En je gaat dan niet naar je broer of zus toe, maar je gaat naar beneden, naar je vader en je moeder. En dat kan natuurlijk op school ook zijn, naar een broer, naar een meester of een juffrouw. En je gaat dan zeggen wat de ander fout doet. Misschien heb je het daar in de klas wel eens een keer over gehad, hoe dat heet. Dat is klikken. Je verklikt iemand. En mogen wij, mag je dat eigenlijk wel doen? Mag je wel naar de meester en naar de juffrouw gaan om te vertellen wat iemand anders fout doet? Of zeggen van nou, eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk. Misschien hebben jullie daar in de klas wat over gehad, als er op school iets gebeurde. En dat je het niet tegen degene zei wie het betrok, maar dat je naar de meester ging en dat je zei, ja, die en die zijn daar en daar dat en dat aan doen en dat mag niet. Is dat nou verstandig om dat te doen? Misschien dat een volgende vraag je daarbij kan helpen. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom ga je naar beneden, naar je vader of naar je moeder, om te zeggen dat je broer of je zus nog ligt te lezen? Waarom doe je dat? Ben je zo bezorgd over je zus dat het helemaal fout gaat als ze dat doet? Of vind je juist dat de regels strikt moeten worden gehandhaafd in het hele huis, voor jou en ook voor iemand anders thuis? Of zit er toch een beetje iets in van verraad? Het lekker tegen iemand zeggen. Ja, waarom doe je dat? En mag dat eigenlijk wel klikken? En ook grote mensen discussiëren daarover. Ik heb even op internet gekeken en ik zag bijvoorbeeld dat de kliklijn van de politie in Amsterdam geen kliklijn heet, maar tiplijn. Want dat klikken, dat voelt toch niet zo goed. En er zijn ook hele discussies gaande of dat wel mag. Mag je iemand wel aangeven waarvan je zelf weet dat hij verkeerde dingen doet in de samenleving? En mag je dat dan stiekem gaan vertellen? Want niet alleen kinderen doen dat. Ook grote mensen vertellen over het gedrag van de een. En dat vertellen ze dan weer tegen een ander. En dan geldt eigenlijk dezelfde vraag. Waarom doen we dat? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? En dan kan deze geschiedenis die we net hebben gelezen misschien ons wel helpen. Want hoe gaat Jezus daarmee om? Hoe staat Jezus tegenover het gedrag van de mensen die iets gezien hebben wat niet goed is, maar dan niet direct naar de mensen toe gaan, maar iemand anders gaan om dat te vertellen, te verklikken. Laten we de geschiedenis uit Marcus 2 lezen. Het begint eigenlijk heel onschuldig in vers 23. En het geschiedde staat er dat Jezus op een sabbatdag door het gezaaide ging en zijn discipelen begonnen al gaande arend te plukken. Jezus, de rabbi, liep met zijn leerlingen, zoals gebruikelijk was in die tijd, van het ene dorp naar het andere dorp. En ze komen op een bepaald moment door een veld en de discipelen hebben honger, pakken wat arend, plukken die, wrijven die in de hand fijn en eten. Op zichzelf was daar niets mis mee. Er staat er in Deuteronomium, als je het na wil lezen, Deuteronomium 23, de versen 24 en 25, staat er dat dat mocht. In de wetgeving was dat zo geregeld, dat mensen die arm waren op die manier toch aan eten konden komen. Dus dat is het probleem niet. Maar het probleem is dat het gebeurt op de sabbatdag. Laten wij zeggen in onze termen de zondag, die discussie laat ik liggen. En altijd mocht dat misschien wel, maar niet op de sabbatdag. Althans, dat zeiden die fariseeën, die hadden daar redenen voor. Ze zeiden, kijk, dat was de ene groep fariseeën die, als je natuurlijk aarde gaat plukken en je doet dat een paar keer achter elkaar, dan ben je eigenlijk aan het oogsten. Nou, het is wel duidelijk natuurlijk dat ik op zondag niet mag oogsten. Andere fariseeën legden dat net van een tikkeltje anders uit. Ze zeiden, nou, kijk, die aarde plukken is niet zo'n probleem, maar als je dat natuurlijk een paar keer doet, dan ben je eigenlijk een maaltijd aan het voorbereiden. En een maaltijd op voorbereiden op zondag, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ze gaan niet naar de discipelen zelf toe, nee, ze gaan naar Jezus toe en ze zeggen tegen Jezus, waarom doen zij, de discipelen, op de sabbatdag wat niet geoorloofd is? Zo ben ik een beetje op dat klikken gekomen. Het komt eigenlijk een beetje flauw over van die fariseeën. Zie, waarom doen zij iets wat niet mag? Jezus, de volgelingen van jou, jouw discipelen, die doen dingen die niet mogen. Ze overtreden de wet. En dan wil ik eigenlijk weer terugkomen op de vraag die ik net stelde. Als je naar beneden gaat en je gaat het tegen je moeder zeggen dat je zus iets doet wat niet mag. Waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom gaan ze met die vraag naar Jezus toe? Wat drijft hen daartoe? Zijn ze zo bezorgd over het leven van de discipelen? Willen ze graag met de volgelingen van Jezus in gesprek om ze te bewaren voor grote fouten en grote zonden? Of zit hier toch iets bij van verraad? Zeggen ze stiekem ook iets meteen tegen Jezus zelf? Over wie hij is? Gemeente, laten we dat als eerste nemen. Waarom doen we dat? Wat we hier kunnen leren. Waarom oordelen wij over het gedrag van anderen? En zeggen we dat weer tegen derden? Waarom doen we dat? En natuurlijk ook daarna, hoe gaat Jezus daarmee om? Wat zegt Jezus dan tegen die fariseeën? Misschien is het goed om eerst even naar die fariseeën op zichzelf te kijken. Zij spreken namelijk een oordeel uit over de volgelingen van Jezus. Ze verklikken de discipelen. En nu lopen wij als kerkmensen het gevaar dat we 2000 jaar verder en terugkijkend, en misschien ben je ook vertrouwd met de Bijbel, terugkijkend, dat zijn, ja, die fariseeën die hadden echt altijd wat. Dat waren zeer traditionele mensen, heel behoudend, kritisch ook. En die hadden altijd wat. Die moesten nu ook wel weer wat hebben. En natuurlijk, dan heb je gelijk. Maar als je zo denkt en zo kijkt naar de fariseeën, dan denk ik dat je er stiekem ook een beetje boven staat. Dat zeggen wij natuurlijk niet hardop, maar we voelen ons wel een klein beetje beter. Zo dom als die fariseeën zijn, zo zijn wij toch niet. En ik zou u willen vragen, gemeente, laten we dat in deze dienst, in dit gesprek tussen Jezus en de fariseeën, proberen niet te doen. Niet boven deze mensen te gaan staan. Het zijn tenslotte mensen zoals u en ik. Want als je daar eens over gaat nadenken, waar zou je die mensen nou vandaag moeten plaatsen? Stel nou voor dat we vandaag nog fariseeën zouden hebben. Waar zou je die in ons land en in onze tijd tegenkomen? Ik vrees, gemeente, dat er zeker vanmorgen in de kerk zouden zitten. Bij jou in de bank. Misschien wel op je eigen plek. Op je eigen plek. Er zouden er zeker een paar in de kerkraad zitten, denk ik. Het zijn zeer betrokken mensen. echt die bewust bezig zijn met het geloof en niet door oppervlakkigheid tot die vragen komen. Ik hoop niet dat wij er te goed voor zijn om ons te vergelijken met die farizeeërs. Als u dat doet, dan doet u ook niet in het gesprek met Jezus mee. Dan plaatst u uzelf erbuiten. En het mooie van deze geschiedenis is, denk ik, dat Jezus met deze mensen in gesprek gaat. Je had ervoor kunnen kiezen om de schouders op te halen en verder te gaan. Maar hij neemt ze serieus. Ook al weet hij precies wat zij met die vraag bedoelen. En zelfs hoe verkeerd ze dat bedoelden. Jezus gaat met hen in gesprek. Dat is misschien het tweede wat we kunnen meenemen van deze geschiedenis. Die farizeeërs, dat zijn mensen zoals u en ik. En Jezus neemt ze serieus. Wat gebeurt er in het verhaal? Kijk, die farizeeën hebben natuurlijk ontzettend geworsteld met de persoon van Jezus Christus. Je moet zich voorstellen, er gaat een verhaal rond van iemand die heel goed is en die wonderen doet en mensen worden beter, duivelen worden uitgeworpen. In onze tijd zou die in de media bekend zijn als iemand die goed is. En dat kunnen ze ook niet ontkennen. Maar tegelijkertijd, hij komt uit Nazareth. En wat nog erger is, hij houdt zich niet aan de traditie die zij zo gewend zijn. En ze waren zo trots op die Sabbat, hè? Dat onderscheidde hen van andere volkeren. En je ziet het ook in het Oude Testament, het is een verbond tussen God en tussen hen. En dan komt daar ineens een man waarvan sommigen zeggen dat het de Messias is. Is dat nou de Messias, ja of nee? Nou, als hij de Messias is, dan moet hij zich natuurlijk wel houden aan de wetten van Mozes. Anders kan het nooit de Messias zijn. En als zijn leerlingen, zijn volgelingen, zijn discipelen zich nou overduidelijk niet houden aan een van de belangrijkste wetten die er zijn, dan kan Jezus ook de Messias niet zijn. Ze overtreden de wet van Mozes. Zie waarom doen de discipelen op de Sabbatdag wat niet mag, wat niet geoorloofd is. Gemeente, zij konden niet geloven dat mensen die anders met hun traditie omgingen, dat dan ook van God zou zijn. En hoe doen we dat dan? Als we zien dat andere mensen anders in de traditie staan dan wij dat gewend zijn, op een andere manier geloven in ons eigen land, in andere landen, jongeren en ouderen. Ik denk dat dat nog steeds op dezelfde manier gaat. Dan gaan we op zoek naar een stok om de hond te slaan. We maken van de tegenpartij een karikatuur en we gaan er tegenin. Als de discipelen de Sabbat overtreden, dan hebben ze daar een punt waar ze Jezus kunnen pakken. Ik las ergens, en dat is misschien wel een mooie verwoording, het gaat hier eigenlijk helemaal niet om die Sabbat. Je zou kunnen zeggen, de Sabbat is het slagveld. Maar het gevecht zelf gaat om wie Jezus is. En dan gaan ze de Sabbat gebruiken om te bewijzen dat Jezus nooit de Zoon van God kan zijn. Waarom doen de discipelen op de Sabbatdag wat niet geoorloofd is? En als je erover nadenkt wat er dan ten diepste gebeurt, is dat heel aangrijpend. En ik denk dat dat nog gebeurt. De farizeeën gebruiken de wetten van Mozes om Jezus niet te zien als de Messias. En het is aangrijpend om te zien dat je met de Bijbel in de hand en met je eigen traditie in je hoofd kunt ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. Want dat doen ze. Op basis van de schrift. Jezus van de schrift. Verwerpen. Ze gebruiken daarvoor de Sabbat om te zeggen. Zie je nou wel. Dat kan niet. Hij houdt zich niet aan onze wetten. En laten we dat ook weer niet lichtvaardig zeggen. Ook daarin zijn ze opgevoed. Jarenlang. Daarvoor was de tempeldienst. Daarom waren ze thuis. En het kon gewoon niet. Het was een strijdpunt voor hen. Dat als je dan zou gaan geloven in God. Dan moest je dat doen op de manier waarop zij dat deden. Laten we nog één stapje verder gaan. Mijn baas zei vroeger, verraad zijpelt uit alle poriën. En daarmee bedoelde je te zeggen, door allerlei dingen die je zegt en door die je doet, daarmee laat je ook iets zien. En dat zit ook in deze vraag die zij stellen. Door de vraag zo te formuleren, laten zij zien hoe zij over hun geloof denken. Als zij zeggen, waarom doen de discipelen op de Sabbatdag wat niet is geoorloofd, dan is dat geoorloofd zijn en niet geoorloofd zijn, dat is kennelijk voor hen van groot belang. Doen wat mag en wat niet mag, is voor hun geloof van groot belang. Samengevat zou je kunnen zeggen, ze brengen hun geloof in God terug tot een aantal regels waaraan je moet houden. En die kun je overtreden en die kun je houden. Je kun je geoorloofd gedragen en ongeoorloofd gedragen. Gemeente, en ik denk dat dat heel diep in ons zit, allemaal. Dat we eigenlijk geloof heel graag zouden willen samenvatten, terugbrengen tot een aantal regels. Ik denk dat ook een van de redenen is waarom de islam aantrekkelijk is. Eigenlijk kun je met een zeer beperkt aantal regels min of meer veiligstellen dat je in de hemel komt. Je leest het ook van mensen, ook uit de reformatorische hoek, die overgaan tot de islam. Je weet waar je aan toe bent. Je kunt afstrepen, afvinken aan het eind van de dag. Of je het hebt gehaald, ja of nee. En wat nog mooier is bijna, dat je het ook van iemand anders kan zeggen. Zie, de discipelen doen wat niet geoorloofd is. Je kunt ook nog iets zeggen over het geloof van de ander. En we hadden afgesproken net, dat we niet beter zouden zijn dan die fariseeën. Gemeente, hebben wij ook niet heel veel regels voor onszelf en misschien ook wel voor andere mensen. Op grond waarvan we bepalen of het geloof wel goed is. Het is gevaarlijk om dan allerlei voorbeelden te noemen, ik zou het liever niet doen. Maar wat zeggen wij over kleding? Over muziek? Over liederen? Hoeveel oordelen koppelen wij niet aan dat gedrag van mensen om op die manier iets te zeggen over het geloof van de ander? Of bent u beter dan de fariseeën? Gemeente, dat is volgens mij het derde wat we kunnen leren van deze geschiedenis. De fariseeën hebben door de tijd heen hun geloof teruggebracht tot een godsdienst, tot het nakomen van een aantal regels. Om op die manier te weten dat je het goed doet. Dan wordt het hoog tijd om naar de geschiedenis terug te gaan. We hebben gezien dat de fariseeën de discipelen hebben veroordeeld. En dat ze eigenlijk daarmee verder gaan, niet alleen de discipelen, maar dat ze daarmee ook iets zeggen over Jezus zelf. En het is natuurlijk interessant om na te gaan wat Jezus dan voor reactie geeft. Wat vindt hij daar dan van als zij over de Sabbat beginnen? Ik lees vers 25. Hij grijpt terug naar het Oude Testament en zegt, hebt u nooit gelezen wat David heeft gedaan als hij nood had en hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij is ingegaan in het huis van God ten tijde van Abiathar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters en ook gegeven heeft degene die met hem waren? Gemeente, we gaan niet in op allerlei details van die geschiedenis, want er zijn best wel vragen over te stellen. Hij probeerde drie dingen aan te geven wat Jezus met het aanhalen van deze geschiedenis hier zegt en wat hij doet. Hij begint met David. Nou, daarvan weten wij, daarvan geloven wij allemaal en ook de discipelen toen en ook de fariseeën. David is een man naar Gods hart. Niemand zal in dat gesprek met Jezus getwijfeld hebben aan het feit dat David een man is naar het hart van God, een gelover. Dat is het eerste. Het tweede wat Jezus van David zegt, van de grote koning zegt, hij overtrad de regels. En niet zo'n klein beetje ook toen. Het heeft ontzettend veel nare gevolgen gehad. De dood van vele mensen. Dat deed die grote koning David, de man naar Gods hart. Ook daaraan werd door niemand getwijfeld. En toch, de derde, niemand veroordeelt David. Ook niet de fariseeën. Die zeggen niet, kijk eens, hij heeft gedaan wat niet geoorloofd is, dus hij kan nooit een gelovige zijn. Of nog sterker, de God die hij diende kan dan ook nooit de God zijn die de echte en de ware is. Niemand zal zeggen, kijk eens naar David, die doet het verkeerd, zijn gedrag is verkeerd, dus kan het ook geen gelovige zijn. Het komt in de hoofd van discipelen en van fariseeën niet op. Met andere woorden, Jezus geeft aan, geeft terug aan de fariseeën. Je kunt wel komen met die regels wat geoorloofd is en wat niet geoorloofd is, maar uiteindelijk gaat het daar dus niet om. Het geloof is niet het houden van een aantal regels. En zeker niet om het geloof van de ander af te stemmen op jouw regels. En dat wordt door Jezus aan de fariseeën toen en aan ons nu voorgehouden. Geloof is niet hetzelfde als godsdienst. Geloof wordt niet bepaald door de dingen van de buitenkant, door de uiterlijkheden, door de regels. Die waar ook maar vandaan komen. Want het gedrag van David wordt niet goed gepraat. Jezus zegt niet, wat David deed was goed. Hij blijft het afkeuren. Het is gewoon zonde wat hij deed. Hij overtrad de regels echt. En toch twijfelt niemand aan zijn geloof. Dat kan ook voor jezelf trouwens zo zijn. Je kunt ook jezelf ontzettend tegenvallen door de dingen die je doet of door de dingen die je niet doet. Wat je zegt en wat je verzwijgt. Dat je bij wijze van spreken aan jezelf vraagt. Zie, waarom doe ik de dingen die niet geoorloofd zijn? Ik hou me soms niet aan de regels waaraan ik me wel graag zou willen houden. En dat lukt me niet. Nou, Jezus zegt, kijk in ieder geval naar David om te leren dat het in het geloof niet om die regels gaat. Geloof is niet hetzelfde als het nakomen van regels. Haal godsdienst en geloof uit elkaar. Dat is wat mij betreft het vierde wat we kunnen leren. Het voorbeeld van David laat zien dat het in het geloof, de kern van het geloof is niet het houden van regels. En misschien wordt u ongeduldig en zegt u, ja, maar dat kun je wel zeggen wat het niet is, maar wat is het dan wel? Waar gaat het dan wel om? Jezus heeft duidelijk gemaakt en gezegd, dat is het dus niet, maar wat is het dan wel? En dan gaan we naar de tekst over de Sabbat in vers 27. Daar zegt Jezus, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen een Heere ook van de Sabbat. En Jezus wil daarmee zeggen, dat is het geloof. Hier gaat het om. En het lijkt wel een beetje, want zeker die eerste zin, hè, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Is dat nou een woordspel? Kan je daar alle kanten mee op? Nou, dat valt wel mee. Eigenlijk is deze tekst hetzelfde als die tekst die wij gelezen hebben uit Exodus 31 vers 13. U nu spreekt tot de kinderen van Israël, zeggende, u zult evenwel mijn sabbaten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen u bij uw geslachten. En dan het laatste stukje, opdat men weten dat ik de Heere ben, die u heilige. Er staat precies dezelfde gedachte in als hier in vers 27 in Marcus. Laten we dat dus nog nauwkeurig gaan lezen. Die twee teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Dat kost misschien wat inspanning, maar misschien wil je de moeite nog doen. Exodus geeft antwoord op de vraag, waarom heeft God de Sabbat gemaakt? Niet waarom dat hij er is, maar waarom dat hij gemaakt is. En dat zinnetje eindigt dan met op dat men weten dat ik, dat God, de Heere, Jahwe ben, die u heilige. En als je dat uitsplitst, staat het ten eerste op dat. Dat betekent met het doel. Helaas is dat in de NBV verdwenen. Op dat betekent met het doel waartoe. Men, u en jij en ik weten dat ik de Heere, dat God Jahwe is. Dat God degene is die betrokken is bij ons leven. En vooral dat laatste, die u heilige. Bij heilige hebben wij vaak het idee van goed en kwaad bij dingen. Het heilig boontje komt er ook vandaan dat je de dingen helemaal correct doet. Maar het betekent eigenlijk dat je toegewijd bent tot God. Je behoort bij God. En één woord heb ik overgeslagen, dat is het woordje weten. Ja, dat betekent onder andere vertrouwelijk en persoonlijk weten. Maar het betekent vooral ook hier, door de omgang ermee er vertrouwd mee raken. Het kennen door met elkaar om te gaan. Zoals wij mensen leren kennen door ermee om te gaan. En God zegt u dus eigenlijk, door die Sabbat die heb ik gemaakt, met de bedoeling dat jij met die Sabbat omgaat en dat je daardoor leert zien dat God de Heer is bij wie jij helemaal hoort. Jij bent van God. En daarom is het heel mooi dat die Sabbat iedere week weer terugkomt. Dat iedere week opnieuw zegt God tegen u en tegen jou, leer nou daardoor dat ik de Heer ben. En dat je geheiligd bent, afgezonderd. Jouw leven is helemaal van mij. Je zou je kunnen afvragen, hoeveel sabbatten heb je al gehad? En ben je inmiddels zo ver, als je 20 jaar bent, heb je er zo 1000 gehad. Heb je nu door de omgang met de sabbat God leren kennen als Heere die betrokken is op jouw bestaan? En hoort jouw leven nu ook bij God? Opdat men weten dat ik de Heere ben die u heiligt. Ik zei, dat is exact dezelfde gedachte als in Markus 2. Want daar staat, ik ben de Heere. En daar staat voor in het Grieks de Kyrios. En wat betekent Kyrios? De eigenaar. De bezitter. Dus eigenlijk zegt Jezus in het Nieuw Testament, jij behoort helemaal bij mij. U bent van mij. Ik bezit jou. Ik ben jouw eigenaar. Ja, en ook nog van de Sabbat. Maar dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Van die 6 dagen, maar ook van die 7e dag. En daarom is de Sabbat voor jou, voor u gemaakt. Opdat je zou leren dat jij, dat u helemaal bij mij hoort. Het zou heel boeiend zijn om na te gaan welke woorden er nou precies worden gebruikt. En de besnijdenis naast de Sabbat te leggen. Ik denk dat er redenen zou kunnen zijn om te zeggen, de Sabbat is een soort sacrament. Iedere keer als je op zondagmorgen wakker wordt, dan kun je zeggen, God, dit is een teken dat u de Heer bent en dat ik bij u hoor. En de bedoeling daarvan is dat het iedere week terugkomt. En dat ik het iedere week weer tegen mezelf zeg. De schrift na zeg. Heer God, u bent de Kyrios. Ik behoor u toe. Dat is het 5e. Waarom is die Sabbat ingesteld? Die is ingesteld omdat wij zouden leren dat wij van God zijn. Maar nu moet ik nog iets zeggen over het geloof. Want die fariseeën die met Jezus hier in gesprek zijn, die moeten wel een hele slag maken om dit te accepteren. Ze zijn begonnen met de regels en nu zegt God eigenlijk, zegt Jezus, dat het daar niet om gaat, dat het om iets anders gaat. En het is ook wel makkelijk om een aantal regels te hebben, dan weet je waar je aan toe bent en je weet wanneer het goed is. En eigenlijk zegt Jezus, dat moet je loslaten. Bij regels, en ik snap al, ik heb in het onderwijs gezeten, los zonder regels wordt het erg lastig. Maar de regels om je geloof te bepalen, daarvan zegt Jezus, daar sta je boven eigenlijk. En je moet van boven de regels naar onder God komen. Je zou zelfs kunnen zeggen, kijk, het houden van regels is nog betrekkelijk eenvoudig. En je weet op een gegeven ogenblik wel waar je toe bent. Maar God vraagt veel meer van u, van jou, van mij. God vraagt onderwerping. God vraagt overgave. En dat was de fariseeën te veel gevraagd. Dat betekent dat je de controle op je leven, de dingen die je doet en de dingen die je laat, dat moet je min of meer loslaten. Dat moet je aan God geven. Ik heb niet de indruk, gemeente, om te denken dat dat voor ons makkelijker is dan voor de fariseeën. Echt alleen maar vertrouwen op Jezus. Geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat zit. En wat je vriend of vriendin daar ook van denkt, en wat de kerk of de traditie daar ook van zegt, en welke regels je ook hanteert voor jezelf om een goede christen te zijn, Jezus zegt: ik ben jouw Kyrios. En heel simpel, heel je leven is van mij. Opdat men weten dat ik de Heere ben die u heiligt. Je zou bij wijze van spreken die tekst op een plakbriefje moeten schrijven, op de spiegel moeten hangen. En iedere keer weer moeten zien, dat is de betekenis van de Sabbat. God wil daarmee iets leren aan mij. Namelijk dat mijn leven niet van mezelf is, maar van God. Nu weet ik niet of je thuis wel eens discussieert over allerlei regels rond de Sabbat. Hoe laat mag je thuis komen op zondag, morgen? Mag de computer wel aan op zondag? Of mag je naar allerlei evenementen in de stad tussen de diensten door? Als je dat vergelijkt met wat hier aan de orde is, dan is iedere discussie eigenlijk een beetje, die verbleekt daarbij. Want daarover gaat het helemaal niet in dit gedeelte. Het gaat niet over de regel hoe laat je thuis moet komen en of de computer aan mag. Het gaat erover of je leven van God is. En of je in alles wat je doet en laat, of dat toegewijd is aan God. En of dan de computer aan mag, daarvan zegt Jezus ja, ook van de Sabbat. We zouden het gesprek moeten voeren niet over wat er mag en wat er niet mag, maar of dat je na zoveel sabbatten al weet dat je van God bent. Dat je leven is toegewijd aan God. En al die andere discussies die hangen daar eigenlijk vanaf. En dat helpt denk ik ook wel. Om je eigen houding te bepalen. Gemeente, dat geldt ook voor ons, voor elkaar. Ik denk dat wij ook voor elkaar voor de voeten kunnen lopen met de vraag: waarom doe jij wat niet geoorloofd is? En Jezus zegt eigenlijk tegen de discipelen: beoordeel elkaar, tegen de fariseeën, beoordeel elkaar maar niet over wat mag en wat niet mag. Laat dat maar met rust, dat hoort ook bij de zondag. Maar vraag je vooral af of je zelf helemaal bij God hoort. Je hebt je overgegeven. De controle van je leven niet in handen gelegd van regels die je zelf maakt of een ander. Maar dat je accepteert dat Jezus de koning is. We zijn bij de kinderen begonnen, misschien moet ik daar weer naar terug. Want eigenlijk moet je op God vertrouwen zoals kinderen op hun vader vertrouwen. Heer God, Vader en uw Zoon Jezus Christus, dank u wel dat u mijn God bent. En dat ik uw kind mag zijn. Gemeente, dat is het laatste wat we uit deze geschiedenis leren. De vraag: weet jij dat de Heere God is? Dat alle terreinen van je leven liggen onder heerschappij van God. Mag ik met een paar woorden samenvatten wat er aan de orde is geweest? We zijn begonnen met het verhaal over klikken en de vraag hebben we toen gesteld: waarom doen we dat? Van het klikken kwamen we bij de fariseeërs. Daarvan heb ik gezegd, dat zijn eigenlijk mensen zoals wij. En van die farizeeën gingen naar de regels van die farizeeën. Ze hadden hun geloof helemaal teruggebracht tot het nakomen van regels, ja of nee. En tegenover de regels van die farizeeën heeft Jezus het voorbeeld genomen van David. En duidelijk laten zien dat het geloof niet gaat om die regels. En toen heeft hij gezegd waar die Sabbat dan eigenlijk voor bedoeld is. Namelijk om te leren dat je van God bent. En dat is het geloof. Niet het nakomen van regels, maar je onderwerpen aan God. Voor alle facetten van je leven. De Zoon des mensen is Heere. Ook van de Sabbat. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heer God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, kom ik tot u. Eerst en vooral om u te danken. Te danken voor het geschenk van de Sabbat. Heer God, mijn dat die Sabbat die verwijst naar de komst van uw Zoon, Jezus Christus. En naar het eigendom van wie we eigenlijk zijn. Heer God, misschien zouden wij wel veel liever regels willen hebben om ons aan te houden. Want zomaar uit genade leven vinden we niet zo makkelijk. Dat vonden de fariseeën niet. Dat vonden de discipelen niet. Dat vinden ook wij niet. En daarom bidden wij u om de kracht van uw geest. Om ons leven aan u te geven. En bidden wij om de leiding van uw geest. Bij alle keuzes die wij hebben te maken. Geef dat we met alle dingen die we doen naar u toe gaan en aan u vragen, Heer God, wat wilt u dat wij zullen doen? En daarom bidden wij u ook om gehoorzaamheid, want soms weten wij ook heel goed wat geoorloofd is en wat niet geoorloofd is. En dan weten we heel goed wat bij een toegewijd leven hoort, maar gaan we toch onze eigen gang. En daarom bidden wij u ook om gehoorzaamheid. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Zo mogen we voor elkaar bidden, Heer God, als gemeente. Als leden van hetzelfde lichaam. Handen en voeten, ogen en oren, onder het hoofd van uw Zoon, Jezus Christus. Geef dat de manier waarop wij met elkaar omgaan een getuigenis is voor deze wereld. En geef dat we met elkaar gewend zijn om de lasten te dragen. In dit geval denken we in het bijzonder aan mevrouw Kuyt die moet worden opgenomen. Heer God, wilt u met haar meegaan? Het is altijd een eenzame gang en wij bidden u, wilt u bij haar zijn? Haar sterken door het geloof in u. Maar ook de medische behandeling zegenen. Heer God, wilt u met een ieder van ons zijn? U weet wie we zijn en u kent ons. U weet hoe we in dit leven staan met misschien allerlei vragen en onzekerheden ten aanzien van onszelf. Of als het gaat om de mensen met wie we samenleven thuis. Wij bidden u om kracht om dat te dragen, om de weg te gaan die u voorstelt. En wij vragen u ook om uw liefde om te zoeken naar de eer van u en ook het heil van de mens om ons heen. In het vertrouwen dat u ons en andere mensen leidt. Misschien hebben we allerlei vragen ook ten aanzien van onszelf, wie we zijn. En weten wij onszelf anders dan anderen? Zijn we teleurgesteld? Verdrietig? Heer God, wilt u met ons zijn en geef ook mensen om ons heen in de gemeente of op andere plekken. Om samen met elkaar in gesprek te zijn, samen u ook te zoeken in gebed en te vragen om uw leiding. Wilt u zo met alles zijn wat in de gemeente gebeurt, in de verkondiging, in het pastoraat, de catechese, verenigingen, kringen, clubs. Geef dat het onderzoek van uw woord de gemeente opbouwt en dat we daardoor u beter leren kennen. Draag ook het bestuur van de gemeente aan u op, zeker nu er een aantal vacatures is. We bidden u om mannen die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat ze geleid worden door uw geest en met wijsheid en liefde bereid zijn de gemeente te dienen. Wij bidden u, Heere God, voor onze stad. Waar zoveel mensen zijn die u niet kennen. En u geeft onszelf de opdracht om te bidden om werkers om de oogst binnen te halen. We zijn u dankbaar, Heere God, dat er bewegingen zijn, dat er ook mensen zijn die opnieuw zoeken naar het bereiken van de onbereikte, ook in onze eigen stad. Dat ook vandaag weer iemand wordt bevestigd in Kralingen. Dat de mensen actief zijn op allerlei manieren, of thuis, of in gesprek met buren, of in de kerk, door middel van evangelisatie. Om het heil dat ons ten deel is gevallen te delen met anderen. En zo bidden wij ook voor ons land. De komende week waarin politiek van belang is, Heere God, wilt u zegenen aan degenen die over ons gesteld zijn en moeten regeren hier in de stad en over ons land. Wij bidden u ook om een zegen voor al diegenen die vanuit hun christelijk geloof daarin plaats innemen. Mensen vanuit onze gemeente, in de politiek of bij de overheid. Geef dat we door onze woorden en door ons gedrag iets laten zien van wie u bent. En geef ook dat het gezien wordt, dat er mogelijkheden zijn om met anderen van gedachten te wisselen. Tegelijkertijd in het vertrouwen dat het koninkrijk van u is. En dat uw koninkrijk zeker zal komen. Wij bidden u, Heere God, voor de komst van uw koninkrijk wereldwijd. Waar zoveel mensen op de wereld uitgezonden zijn om het evangelie te delen. Denk u bijzonder aan de kerk die wordt vervolgd en wordt verdrukt. Aan de getuigenissen in de gevangenissen. De mensen die pijn lijden omdat ze geloven dat Jezus de Zoon van God is. We denken ook aan uw eigen volk, Israël. We bidden u om geloof en bekering. Maar we bidden dat ook voor het Midden-Oosten, Heere God. Om de uitbreiding van uw koninkrijk, ook de Arabische christenen. We bidden u om vrede in de regio. Deze wereld is van u. En wij weten en we geloven dat heel de wereld vol zal zijn van de heerlijkheid van uw naam. En daarom mogen we u loven en prijzen om de grootheid van uzelf. U als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Amen. Gemeente, ons slotlied is een loflied, Psalm 150, daarvan het eerste vers. Psalm 150, vers 1. Ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.